Een hele goede morgen. Het is ook een bijzonder zo'n lied, hè, Bouw uw gemeente, dat we dat in 2012 nog steeds moeten zingen. En als je dan van de week op het journaal ook ziet dat kerken weer afgebroken worden, kerken in de weg staan, projectontwikkelaars kerken opkopen om appartementen te bouwen. En dan denk je, ja, bouw uw gemeente. Het lijkt wel of in Nederland het afbreken van de gemeente aan plaatsvinden is. En hebben we dan wel hele grote evenementen eens per jaar. En straks is natuurlijk opwekking weer, waar we met 20.000, 25.000 mensen samenkomen. En dan vraag je af, ja, waar is het licht dan het rest van het jaar? Waar is dat bouwen in Nederland? En het blijft dan ook een enorm gebed en ook een inzet van onszelf om werkelijk dat lichtend licht te zijn. Ik denk, laten we nou maar geen grote dingen verwachten en roepen om opwekkingen. Nou, laten we maar zo leven dat we er allemaal misschien dit jaar één tot de Heer mogen leiden. En als we dat hier met z'n allen doen, dan heb je een opwekking. Stel u voor dat u er allemaal één tot de Heer mag leiden en meeneemt naar deze gemeente. Dan heeft de leiding een probleem. Want dan is er geen plek meer. En dan moeten we een ander gebouw of uitbouwen. Maar het is wel een heel gezond probleem als we verdubbelen. Maar het blijft een enorm probleem om het evangelie toch in deze wereld ook uit te dragen. Maar het is nog steeds Gods wil. De Bijbel zegt het ook, God wil niet dat mensen verloren gaan. Toch dat alle tot erkentenis de waarheid komen. Dat is het verlangen van God. En dat is ook zo bijzonder, door de hele Bijbel heen zien we gewoon God aan het werk. Het is God die steeds de mens weer opzoekt. De Heere God die steeds zichzelf op verschillende manieren openbaart om de mensen weer tot hemzelf te trekken. En hij heeft er uiteindelijk alles voor gegeven wat mogelijk was, zijn eigen zoon. En dat is het fundament waarop wij nu staan, waarop wij nu kunnen bouwen, waarvanuit wij alle zekerheden ook kunnen ontvangen. In Christus heb je alle hemelse zegeningen ontvangen. En dat is natuurlijk een geweldige zekerheid die wij in ons hebben. Maar vandaag is het ook Moederdag. En ik moest ook die twee dingen ook samenvatten. Moederdag, welke rol spelen moeders in de Bijbel? En die spelen een hele bijzondere rol. En aan de andere kant zien we daar ook Gods hand dan ook in. Zien we Gods hand niet alleen door de mannen heen, maar ook door de vrouw en vooral door de moeder heen naar het volbrachte werk van de Heere Jezus toe. En dat, als je daar dan over na gaat denken, dan zie je wel heel bijzondere dingen in de Bijbel steeds weer plaatsvinden, maar die ook weer op elkaar aansluiten. En dan zie je gewoon en moet je gewoon erkennen, dit is echt geen mensenwerk. Dit is echt geen mensenwerk. Dit is Gods werk. En daar moeten we ook weer elke keer van onder de indruk komen als je de geschiedenis, de Bijbelse geschiedenis gaat bekijken en de Heere God aan het werk gaat zien. En dat is zo boeiend en dat is zo indrukwekkend, omdat we te maken hebben met een enorme zondige wereld. Een wereld die zo afstandig is van een levende God. En je ziet toch deze God, zo heilig en rechtvaardig, zie je continu aan het werk. En dat is misschien een nieuwe uitdaging om te zeggen, weet je, ik ga die Bijbel gewoon weer eens van Genesis tot Openbaring lezen. Ik ga al de tijdschriften ga ik weer opzij leggen en ik wil God weer eens aan het werk zien. En dan begint het al eigenlijk in Genesis 1 vers 1, in de beginnen schiep God. Met andere woorden, in de beginnen was God en alles wat daarna komt, komt uit God vandaan. En dan zie je die lijnen ga je dan volgen door het Oude Testament naar het Nieuwe Testament. Maar ook zelfs naar het land waar wij naar uitzien, wat ook gezegd is. Dat is het land wat de Heere God ons voorbereid heeft en waar we hem ook zullen ontmoeten in de Heere Jezus Christus. Hele bijzondere dingen. Maar ik wil u naar drie tijdsperken meenemen en dan kijken naar drie vrouwen die toch een hele belangrijke rol hebben gespeeld in de hele geschiedenis. Maar waar we ook de Heere God aan het werk zien, maar ook eigenlijk de opbouwen van Gods genade en de vervulling in de Heere Jezus Christus kunnen zien. En we beginnen dan eigenlijk rond het jaar 0, weten niet precies wanneer, maar in de beginnen, dan maken we een sprong naar jaar 2000, dan maken we een sprong naar jaar 4000. En nu is het 2000 na Christus en wij zitten in het 6000ste jaar en nu wordt er een vrouw bereid en dat is de bruid die strakjes opgehaald wordt. En dat is wel heel bijzonder om te zien. Maar de eerste is natuurlijk waar we naar willen kijken is in Genesis hoofdstuk 3 en dat is Eva. En dan lezen we vanaf vers 20. Vers 20 tot en met hoofdstuk 4, vers 1 en 2. En in vers 20 dan zitten we natuurlijk al na de zondeval, na de consequenties, na het oordeel wat God daarover uitspreekt. En dan staat er in vers 20, en de mens noemde zijn vrouw Eva, omdat zij de moeder van alle levenden is geworden. En de Heere God maakte voor de mens en zijn vrouw klederen van vellen en bekleedde hen daarmede. En de Heere God zeide, zie de mens is geworden als onzer één door de kennis van goed en kwaad. Nu dan, laat hij zijn hand niet uitstrekken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij in eeuwigheid zou leven. Toen zond de Heere God hem weg uit de hof van Eden om de aardbodem te bewerken waaruit hij genomen was. En hij verdreef de mens en stelde ten oosten van de hof van Ede de gerubs met flikkerend zwaard, dat zich heen en weer wendde om de weg tot de boom des levens te bewaken. De mens nu had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger en baarde Kaïn. En ze zeiden, ik heb met des Heere hulp een man verkregen. En voorts baarde zij zijn broeder Abel. En Abel werd schaapherder, Kaïn landbouwer. Tot zover de eerste. Dat is eigenlijk heel bijzondere geschiedenis. En u kent het misschien door en door. Maar het bijzondere is dat hier eigenlijk een man en een vrouw door God geschapen zijn. In perfecte harmonie met God leefden. Er was geen zonde in de wereld. Kunnen wij ons niet voorstellen hoe dat zou zijn. Zonder zonde. En ook de natuur was daar ook niet door beschadigd. Zo perfect, zo rein. Het is het land, het leven waar wij ook met elkaar naar uitzien. En we weten dan ook hoe de Satan, hoe die de mens verleidde, zowel Adam als Eva, allebei werden ze verleid, allebei hebben ze genomen, allebei zijn ze ongehoorzaam geweest aan de opdracht van God die zei, je zult hier niet van eten. En het bijzondere in die geschiedenis ook, is dat aan de ene kant in Genesis 2 vers 17 zegt de Heere, voorzeker, als je van deze boom eet, zul je sterven. En dan eten ze en dan zie je God in zijn genade en hij roept de mens. De mens valt niet dood, de mens leeft nog en God roept de mens. Niet omdat God niet wist waar de mens was, maar hij riep de mens zodat de mens kon antwoorden op die roepstem en zeggen, Heere, we hebben gezondigd. Maar er was geen schuldbelijdenis. Die was daar niet aanwezig, die hoor je niet. Er waren excuses, het was dat afschuifsysteem, het was de ander de schuld geven. En we hebben net over moren en denken, daar werd misschien ook gemoord, onder elkaar al. Had jij nou maar niet, dan had ik het ook niet. En zo is er een conflict ontstaan tussen man en vrouw. Maar de zonde was ingetreden, de dood was daar aanwezig. En allereerst wat stierf, was die geweldige relatie met een levende God. En dat merken we ook nog vandaag in ons leven, dat als christen wij die vrije toegang met God hebben. Maar zodra wij in zonde leven, zodra wij toestaan dat de zonde weer gaat regeren in ons leven, merken we dat het eerste verbreekt is je relatie met God. Want je bidden gaat niet meer zoals voorheen, het Bijbel lezen gaat niet meer zoals voorheen. Alles raakt daardoor. En er moet schuldbelijdenis plaatsvinden. Er moet beleden worden, Heer, ik heb gezondigd. De Heere God roept ons nog steeds, maar er moet wel schuldbelijdenis plaatsvinden. Heere, ik heb gezondigd. En we doen het vaak met sorry. Of wilt u mij vergeven? Maar wat wilt u dan dat de Heere u vergeeft? gebruik het wel eens in ons gezin ook. Dan vragen we, doen we iets verkeerds? En dan, ja, wil je me vergeven? En dan zegt Nel wel eens tegen mij, ja, wat dan? Want ze wil horen dat ik zeg wat fout was. En zo is het ook hier niet gebeurd. De schuld is afgeschoven op de ander. Maar heel bijzonder lezen we dan dat in vers 20... en de mens noemde zijn vrouw Eva. Met andere woorden, die naam droeg zij nog niet in het paradijs, in de tijd dat het goed was. Toen heette zij Manin. En zo kunnen we dat ook lezen. Maar de naam Eva, die heeft hier dus de betekenis, zoals het hier staat, omdat zij de moeder van alle levenden is geworden. Met andere woorden, hier zien we het eerste keer het woord moeder in de Bijbel verschijnen. En zij, uit haar is ook de eerste mens geboren. En dat is zo bijzonder. Er zijn er twee geschapen door God, zowel Adam als Eva. De een is geformeerd uit de aarde, de ander is geformeerd uit een rib. Maar hier zien we dat zij de eerste moeder is waaruit iemand niet geschapen wordt, maar geboren wordt. En natuurlijk is dat een werk van God die dat zo bijzonder heeft gemaakt. En als je dat ook wel kan zien tegenwoordig met de camera's en alles. En je ziet een babytje groeien in de buik. Is gewoon een wonder. Is gewoon een wonder. Ik snap ook niet dat een arts daar iets mee aandurft te doen. En hoe de wereld daarover denkt. Als ik het heb over abortus. Dat is voor mij ondenkbaar hoe dat kan. Want het is een wonder wat je daar ziet. Je ziet daar Gods werk, zie je daarin. En er staat er, en zij is de moeder van alle levenden. En daar zit een triest verhaal achter. Want zij werd die moeder na de zondeval. En daarom klopt het ook dat een ieder die geboren wordt, is geboren in zonde. En Romeinen 12, die zegt dat ook gelijk door één mens. Daar wordt dan Adam bedoeld, maar het is natuurlijk ook door de moeder Eva, waar de eerste mens door geboren wordt. Daarom gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood. Zo is ook de dood aan alle mensen doorgegaan. En dan staat er een komma. Omdat allen gezondigd hebben. En we moeten oppassen, lieve broeders en zusters, dat wij niet in een humanistisch denken gaan vervallen. Dat wij ook door de Satan verleid worden in een categorie van goede mensen en slechte mensen. En goede mensen, daar heeft God dan wel een speciaal plekje voor. Want dat zijn toch goede mensen. Nee, de Bijbel leert ons dat allen hebben gezondigd. En Romeinen 3 vers 23, alle hebben gezondigd en derven en missen de heerlijkheid van God. Dat is een Bijbels principe. En dat is hier plaatsgevonden omdat de mens is buiten het paradijs geboren. De mens is niet in gemeenschap met God geboren. Want Eva, de moeder van alle levende mensen, die is uit het paradijs gezet. Maar daarbuiten, buiten de relatie met God, is ook de eerste geboren. En dat is ook wel heel bijzonder. Maar God heeft ze niet zomaar laten gaan. Weet je, als we praten over de tijd van genade en soms in de bedelingenleer, dan zitten we zo strak, nu is de tijd van genade. Nou, ik vind dit ook genade hoor. Als de Heere God de mens roept. Ik vind het ook genade dat God het is die dieren slacht in de plaats van Adam en Eva. En hun bedekt met dierenvellen. Zodat ze bekleed zijn. En maak daar maar eens een studie over. Over het bekleden door God. Hier werden Adam en Eva werden bekleed. Hij liet ze niet zomaar achter. Hij bekleedde ze. En ik geloof ook dat Adam en Eva zich lieten bekleden. Ze hadden door dat ze de Heere nodig hadden. En ze lieten zich door hem bekleden. Genade van God. Consequentie? Ja, die blijft. Die blijft. De Bijbel leert niet dat als je zondigt, dat de Heere je zonde vergeeft en de consequenties daarvan mee vergeeft en wegneemt. Nee, hij vergeeft de zonde, hij vergeeft de daad. Maar de consequentie, die kleeft aan je. En de ene consequentie kan tijdelijk zijn, een andere consequentie, die draag je de rest van je leven en kun je nooit meer veranderen. Ofwel, dat kan niet. Kun je niet meer goed maken. Maar in zijn genade geeft God altijd weer kracht en wijsheid om met die consequentie om te leren gaan en te zeggen, maar ik heb een nieuw leven voor je. En wil je met mij dat nieuwe leven ingaan? En dan gaat hij die dingen veranderen. Zo bijzonder. En dan lezen we dat in hoofdstuk 4, de mens nu had gemeenschap met Eva, zijn vrouw. Zij werd zwanger en baarde Kaïn. En ze zeiden, en dit vind ik zo bijzonder, ik heb met des Heren hulp een man verkregen. Ik heb met des Heren hulp een man verkregen. En dat zien we straks ook bij de andere vrouwen. Dat het een ingrijpen van God is, een hulp van God, zodat er een zoon, een man, geboren kan worden. En we zien daar ook de opbouw van Gods werk in deze wereld. Mag ik het zo zeggen? In Eva, in deze geschiedenis, zien we dat de Heere God de zondaar genadig is. Maar we zien ook dat de Heere God vanuit hem de mens bekleden wil met zijn bescherming, met zijn gerechtigheid. Maar we weten nog iets. In hoofdstuk 3 vers 15 gaf hij een belofte. En hij geeft de mens een belofte mee. En dat is al zo bijzonder dat de Heere God, de mens zondigt, maar de Heere God zelf, die geeft deze zondige mens genade. Hij geeft deze mens een weg tot gerechtigheid. En hij geeft deze mens een belofte waar ze op vast kunnen staan en vasthouden door het leven heen. En wij hebben meer. Hun hadden alleen Genesis 3 vers 15. En moet eens kijken wat een boek vol beloftes wij bezitten. En hoe kan het dan dat wij vandaag de dag soms zo ziekeneurig door het leven gaan, terwijl wij een boek vol beloftes hebben waar we op kunnen bouwen, waar we aan kunnen vasthouden, dat ons helpt om te kijken naar de toekomst en niet opgeslokt te raken door de omstandigheden van vandaag. En ik weet het, de omstandigheden kunnen heel zwaar zijn, kunnen heel op je drukken, maar dan is het net als waar we Arie het over had, die zak, hang die ballon van belofte, plak die vast aan de moeites die je meedraagt in het leven. En dan kom je misschien door genade aan die woorden die Paulus uitsprak, dat het lijden van de tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid van de toekomende tijd. Hoe kon Paulus dat zeggen? Nou, niet omdat hij zo'n eenvoudig leven had. Maar ik denk ook dat hij de belofte, de ballon van de belofte, aan die zak had vastgebonden. En dat droeg hem door deze wereld heen. Er was hoop. Er was toekomst. Er was een verwachting. En dat was niet zomaar een belofte. De Heere God belooft niet zoals onze regeringsleiders beloven. Waarvan je al op voorhand zegt, nou, we moeten maar zien of het uitkomt. Maar Gods beloftes komen uit. Gods beloftes, daar kun je aan vasthouden. En zo zien we dat hier beginnen. En dan maken we een sprongetje, een klein sprongetje, van rond de 2000 jaar. En het gekke is, en dat zijn maar 18 hoofdstukken in de Bijbel. Dan maken we al een vreselijke sprong naar Abraham. En dat is ongeveer het jaar 2000. En er staat zo weinig over geschreven, over die hele periode. Maar we weten dat Abraham wordt geroepen in hoofdstuk 12. En in hoofdstuk 17, daar wil ik met u toe gaan, vanaf vers 15. Hoofdstuk 17, vanaf vers 15. U weet dat Abraham was beloofd een zoon, maar hoge leeftijd, toen ze geroepen werden. En ze zochten een eigen weg, of Sara die wist wel een andere manier. Neem een slavin en er wordt Ismaël uitgeboren. Maar dat was niet Gods weg. Dat is een mensenweg. Maar Gods weg was heel anders. En dan wordt in hoofdstuk 17, daar wordt opnieuw een kind beloofd. En dan lezen we vanaf vers 15. 17, 15. Verder zei God tot Abraham, wat uw vrouw Sarai betreft, gij zult haar niet Sarai noemen. Maar Sara zal haar naam zijn. En ik zal haar zegenen. En ook zal ik uit haar een zoon schenken. Mooi hè, hoe het er staat. Hij zegt niet, en zij zal zwanger worden. Hij zegt, en ik zal haar zegenen. En ik zal u uit haar een zoon schenken. Ja, ik zal haar zegenen, zodat zij tot volken zal worden. Koningen van volken zullen uit haar voortkomen. En toen wierp Abraham zich op zijn aangezicht, lachte en zeide bij zichzelf, zal dan aan een 100-jarige een kind geboren worden en zal Sara een 90-jarige baren? En Abraham zeide tot God, och, mocht Ismaël voor uw aangezicht leven. Maar God zeide, nee, maar uw vrouw Sara zal een zoon baren. En gij zult hem Isaac noemen en ik zal mijn verbond met hem oprichten tot een eeuwig verbond voor zijn nageslacht. Een enorme belofte. In hoofdstuk 18 lezen we nog een paar versen, want dan komen ze weer terug, de engelen. En er staat in vers 10, en hij zeide, voorzeker zal ik over een jaar tot u wederkeren, en dan zal uw vrouw Sara een zoon hebben. Dat is heel apart. Eerst wordt gezegd, ik zal haar uit haar een zoon schenken. Met andere woorden, het zal gebeuren. En hier wordt een datum gezet. Over een jaar zal zij een zoon hebben. Ik hou van dat woord hebben in de Bijbel. U heeft eeuwig leven. Ik vind ik zo'n mooi bezittelijk voornaamwoord. Dat hebben we. Hoef ik u niet meer af te vragen. Dat hebben we. Hier staat, en over een jaar zal die wederkeren en ze zal een zoon hebben. En als God dat zegt, dan is het ook zo. Maar dan staat er verder, en Sara luisterde bij de ingang der tent die zich achter hem bevond. Abraham nu en Sara waren oud en hoogbejaard. Het ging Sara niet meer naar de wijze der vrouwen. Dus lachte Sara in zichzelf, denkende, zal ik wellust hebben nadat ik vervallen ben, terwijl mijn heer oud is? Toen zeide de Heere tot Abraham, waarom lacht Sara daar en zegt, zal ik werkelijk baren terwijl ik oud geworden ben? Zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn? Te bestemder tijd, over een jaar, zal ik tot u wederkeren en Sara zal een zoon hebben. En toen logende Sara het, ik heb niet gelachen, want zij was bevreesd. Toch hij zeide, nee, gij hebt wel gelachen. Zou voor de Heere iets wonderlijks te zijn. Een geweldige geschiedenis. 2000 jaar later. En opnieuw is het de Heere die ingrijpt. Opnieuw is het de Heere God die een echtpaar gebruikt. En vanuit een vrouw weer een man geboren doet worden. En als we het zo mogen zeggen, dat natuurlijk gezien, naar de wijze des vrouwen, was het eigenlijk onmogelijk, want het is goed te begrijpen dat Abraham en Sara moesten lachen. Hebben we hier een 100-jarige in ons midden? Of iemand die er... Hè? De gedachte 100 jaar, kom, dat is over. Maar het is normaal dat ze daarom lachten. En dus eigenlijk... Het onmogelijke was daar. Je zou haast zeggen, het is niet mogelijk, want het is afgestorven. De mogelijkheid tot het voortbrengen van kinderen is afgestorven. Ja, dat was het bij Adam en Eva ook. Daar was de dood ingetreden. Wat was nu nog mogelijk? Maar de Heere maakte het mogelijk. Met de hulp des Heeren werd er een kind geboren. Hier, gezien, natuurlijk gezien, was het afgestorven niet meer mogelijk. Maar bij de Heere is alles mogelijk. En het lijkt wel of de Heer in die sprong van 2000 jaar nu zichzelf gaat verbinden aan de belofte die hij daar eerder gemaakt heeft. Bij Eva zien we terug de belofte. Bij Sara en Abraham zien we het verbond. En dat is ook zoiets bijzonders om daarvan onder de indruk te komen. Dat de Heere God zichzelf verbindt. Dus eigenlijk zichzelf verplicht om aan die belofte te houden. Dat is wat. Dat kan bij de islam, kan dat er niet in. Dat je een God hebt die zich verplicht te houden aan de dingen die hij zegt. Want bij hun zeggen ze, dan is die niet meer soeverein. Onze God is nog steeds soeverein. We hebben een soeverein God. Maar we hebben ook een liefdevolle God en een trouw God die zich verbindt aan zijn eigen verbonden. Die zich verbindt aan zijn beloftes. Daarom kun je ook op hem vertrouwen. Daarom kun je ook op hem bouwen. Daarom kun je ook met hem door dit leven heen. Want het is een God van trouw. Het is een God die zich verbindt aan zijn eigen verbond. En dat zien we hier zo mooi. En het geweldige is dat Sara is hier niet alleen de moeder van Isaac. Ze is ook de oma van Jacob. En ze is ook de overgrootoma van de 12 stammen. En zo gebruikt de Heere God een echtpaar, een vrouw, waarbij het niet meer mogelijk was. Die wordt gebruikt door de Heere God om daar zijn volk Israël de wereld in te brengen. Een geweldige geschiedenis waar we Heere God aan het werk zien. Want Isaac trouwde met Rebekka en uit dat huwelijk werd Jacob en Esau geboren. Nou, Jacob die trouwde met Lea, was niet de bedoeling, maar later toch met Rachel. En ook nog eens met twee slavinnen had hij nog wat omgang. Maar daar werden de 12 stammen Israëls uitgeboren. En dan zie je God zijn belofte, zie je vervullen. En als je die geschiedenis gaat lezen in Genesis, dan zie je de Heere God ook die verbonden, die beloftes, die zie je hem steeds opnieuw versterken, verdiepen, maar ook breder uitleggen waar het om gaat. Moet u een studie van gaan maken, moet u dat eens gaan lezen. Begint in Genesis 12. En hoe die dat dan steeds herhaalt met Abraham, hoe die beloftes, die verbonden herhaalt met Isaac, hoe die dat herhaalt met Jacob. En dan kom je zo onder de indruk van Gods trouw. En Paulus zegt het ook, alles van tevoren is ons opgeschreven ter lering, zodat wij daarvan leren. Het Oude Testament is zo belangrijk voor ons, zodat we een basis gaan bouwen in ons leven van Gods trouw. Van Gods belofte aan Eva. En er zal een zoon komen en die zal strijd voeren. Van de tijd van Abraham en Sara, waar de Heere God zich verbindt met een verbond aan het volk. Prachtig om dat te zien. En als het ware zien we dan ook later, 400 jaar later, nadat ze in Israël of in Egypte hebben gezeten, zie je God ook zijn wet geven aan dat volk. Met andere woorden, de Heere God laat zien of openbaart zich in zijn totale heiligheid, hoe groot hij is. Heer, wij willen u dienen, zegt de Heer, oh ja? Nou, dan zal ik even een lijst geven van hoe. En dat is een knappe lijst. Maar hij is niet zo groot als onze lijst. Ik geloof dat ik de vorige keer ook al gezegd heb. Het Oude Testament kent 10 geboden en 613 inzettingen van die subgeboden allemaal. Het Nieuwe Testament kent 1050 verzen die in de gebiedende wijs staat. Laat dit. Mor niet. Doet zo. 1050 verzen. Dus je hoort wel eens mensen zeggen, nou ik ben blij dat ik in het Nieuwe Testament leef. In de Nieuwe Testamentische tijd. Ik ben vrij van de wet. Oh ja? We zijn vrij van de zonde. We zijn vrijgezet om de Heere te dienen volgens nieuwe regels. En dan merk je in je dagelijks leven hoe moeilijk dat is, hè? Maar we hebben de Heere God daar bij nodig. En hij heeft ons de geest en zijn woord gegeven. Maar mag ik het opnieuw zo zeggen? In Sara zien we dat God trouw is aan zijn woord. Dan zien we een God die zich verbindt met een verbond. En we weten dat het een eenzijdig verbond is. Waarom? Omdat de Heere God al wist dat wij niet in staat zijn ons aan het verbond te houden. Soms zijn we vandaag de dag nog ineens in staat om ons ja, ook daadwerkelijk een ja te laten zijn, ons nee, een nee te laten zijn. En kijk maar in je opvoeding met je kinderen, hoe vaak je nee in een ja verandert. Mam, mag ik een ijsje? Nee, je hebt al genoeg gehad. Ach, mam, mag ik nog een ijsje? Nee, ik zei toch nee? Mam, ik vind je zo lief, mag ik nog een ijsje? Nou, vooruit dan, nog één. En we zijn al over de streep. Een ja, een ja, een nee, een nee. Bij Heere God is ja, ja, een nee, een nee. En dat is zo geweldig, daarom kun je ook op hem bouwen. Hij verbindt zich door zijn verbonden en door de wet laat hij ook zien hoe heilig hij is. En dat je nooit vanuit jezelf God kunt bereiken, maar dat je je moet openstellen voor hem, zodat hij jou kan bereiken. Dat is het evangelie. Dat is het evangelie. Wij kunnen ons niet tot God brengen, tot dat niveau. Maar het is de genade dat God zichzelf brengt tot het niveau van ons. En dan maken we weer een sprong van 2000 jaar. En dan komen we in Lucas hoofdstuk 1. En daar zien we de derde vrouw. En lezen we vanaf vers 30. En dan komt de engel die zei tegen Maria: wees niet bevreesd, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Mooi, hè? Daar begint het mee. Genade vinden bij God. En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren. En gij zult hem de naam Jezus geven. En deze zal groot zijn en zoon des Allerhoogsten genoemd worden. En de Heere God zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal als koning over het huis van Jacob heersen tot in eeuwigheid. En aan zijn koningschap zal geen einde nemen. En Maria zeide tot de engel: hoe zal dat geschieden, daar ik geen omgang met een man heb? En de engel antwoordde en zeide tot haar: de Heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Daarom zal het ook het heilige dat verwekt wordt, zoon Gods genoemd worden. Tot zover dit gedeelte. Weer een bijzondere geschiedenis. Bij Eva zagen we eigenlijk dat door de zonde de dood was ingetreden. En zou er eigenlijk vanuit die dood nog nieuw leven kunnen voortkomen. En we zien dat Adam had gemeenschap met zijn vrouw. En er werd met des hulp van de Heere werd er leven geschonken. De Heere God kan uit dood leven voortbrengen. Dat is het geweldige. Als je leven hier op aarde geestelijk tot een eind loopt, dan zegt de Heer: dat maakt mij niet uit hoe ver het afloopt. Ik kan nieuw leven schenken. Je kunt in Christus een nieuwe schepping worden. Dan zien we later bij Abraham en Sara dat natuurlijk gezien was het onmogelijk. 100-jarige leeftijd. En ze moesten er beide om lachen. Was het dan nog mogelijk om leven te schenken? Ja. Zou iets onmogelijk zijn voor de Heere, leven schenken. Maar nu komen we bij een jonge vrouw. En je zou haast zeggen: ja, nu is het geen probleem. Want die kan makkelijk zwanger worden, een jonge vrouw. Nou, dat is ook nog maar de vraag. Er zijn genoeg vrouwen die zwanger willen worden, maar het ook niet lukt. Maar wat was hier de barrière? Hier was niet de barrière dat zij niet zwanger zou kunnen worden. Dat zij zo oud is dat het niet kan. Haar barrière die daar lag, was de keuze die ze had gemaakt in haar leven. En dat is zo bijzonder om te zien, want ze de eerste keer als dat wordt gezegd wordt, gij zult een zoon baren, en dan vraagt zij zich af, hoe zal dat geschieden? Heer, dat kan helemaal niet. Hoe kan ik nou zwanger worden? Dat druist tegen mijn principes in. Ik kan niet zwanger worden, Heer, want ik heb geen omgang met een man. En ze was verloofd met Jozef. Dus het was in dat opzicht was het niet mogelijk. En weet u, daar kunnen wij zo van leren. Daar kunnen wij zo van leren. Waarom heeft Satan geen invloed op ons is? Omdat het onmogelijk is. Omdat wij een keuze hebben gemaakt om de Heere te volgen. Wij hebben een keuze gemaakt. Wij hebben een nieuwe richting. Ik heb toen op de jongeren gezegd, we hebben onze vingers in een ander stopcontact gestoken. Niet meer die van de aarde. Onze vingers zitten in een hemelstopcontact. En wij worden gevoed door een hemelse bron. En als er dan iets komt op ons af, dan kunnen wij dat niet, want wij hebben een keuze gemaakt. En hier zegt Maria tegen de engel, hoe kan dat nou? Ik heb geen omgang met een man, hoe kan ik nou zwanger worden? En dan moet God haar overtuigen. Ja, maar dit gaat niet op de wijze der mensen. Dit gaat op een bovennatuurlijke wijze. En God overschrijdt die grens. En dat is zo mooi in haar te zien. Want waarom staat ze daarvoor open? Tenminste, ten eerste was het, denk ik, een hele gelovige vrouw. Het ontroerde haar toen de Heere zei, de Heere is met u. Het ontroert haar. Ontroert het ons nog, als het woord van God opengaat? Ontroert het ons nog als we met de dingen van God bezig zijn? Dat laat je houding zien, je geestelijk niveau als het ware. Of wordt het droge religie? We zitten dan wel in een evangelische gemeente, maar in realiteit zijn we net zo traditioneel geworden als toen we misschien waren voordat we hier kwamen. Ontroert het ons nog? Doet het ons nog wat? Een lied dat we zingen, een gebed dat we uitspreken, het woord dat we openen, God aan het werk zien in elkaar, ontroert het ons nog? Doet het ons nog wat? Hier, het ontroerde haar al dat iemand zegt, wees gegroet, gij begenadigde, de Heere is met u. En wij zeggen het dan, ah joh, kom op. Hou vol, de Heer is met je. En zo zeggen we dat alsof het heel gewoon is. Weet je, het is heel bijzonder dat God met ons is. Dat is heel bijzonder. Een God zo groot, zo heilig, is met u. Vandaag, hier, op de plek waar we zijn. Hij is met ons. Maar we zien dat zij trouw is aan haar keuzes. En dan zegt ze in 34, zoals ik al zei, hoe zal dat geschieden? Het is bij haar niet mogelijk, want ze heeft een keuze gemaakt. En dan wordt dat uitgelegd door de engel, hoe het gaat gebeuren. En dan komt er zoiets mooi in vers 38. En Maria zeide, zie, de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. Mij geschiede naar uw woord. Wetende in de context waarin zij leefde, wetende wat het zou betekenen als zij verloofd zijnde met Jozef opeens zwanger zou zijn. Gewetende wat de consequenties van die keuze zouden zijn om de Heere God te gehoorzamen, gaf ze zich volledig over aan de wil van God. En ze zegt, Heere, hier ben ik. Hier ben ik. En dat is opnieuw een les voor ons van de dag, voor de dag van vandaag. Houden wij rekening met de wereld buiten ons? De consequenties die het zou zijn om een lichtend licht te zijn op uw werk, op uw school, op je school, op je universiteit, of waar je ook zit. De bejaardensoos of weet welke club, vereniging. Houden wij rekening met de anderen of houden wij rekening met God? En zeggen, Heere, het geschiede naar uw wil. Uw woord zegt, ik ben een lichtend licht en ik ben een zoutend zout. Heere, mag dat dan ook zichtbaar zijn. Overal waar ik ben. Een totale overgave zien we hier van Maria. En dat is zo bijzonder. Bij Eva zagen we de belofte. En zagen we Gods genade. Bij Sarah zien we dat God zich verbindt met een verbond. En dan zie je die belofte, zie je al vorm aankrijgen. Er wordt een natie geboren. Er wordt gezegd dat er iemand gaat komen op de troon en die zal gaan heersen tot in eeuwigheid. En dan komt uiteindelijk in Maria komt dat zichtbaar. De Heere Jezus, God de mens. Zichtbaar op aarde. En ze hebben hem gezien. En we weten, ze moesten hem niet. Hij is gekruisigd. Maar we weten, hij is begraven. Hij is opgestaan. Hij leeft. En waar zit hij? Op de rechterhand des vaders. Hij zit op de troon. En daar hoop ik het donderdag met u over te gaan hebben. Want dan praten we over hemelvaart. Dan zit hij daar. Waar God gezegd heeft, daar zal hij zitten. Maar we weten dat zijn taak nog niet over is. Want hij zal wederkomen. En hij zal op de troon van David gaan zitten. En hij zal regeren tot in eeuwigheid. De geschiedenis is nog niet over hier. Is nog niet over. Maar we zien hier wel, bij het begin, in begin jaar nul, waar God ingrijpt. 2000 jaar later verbindt hij zich aan zijn verbonden. 2000 jaar later, het jaar 6000, wordt de Heere Jezus geboren. Wordt de Heere Jezus geboren. En we zitten nu in afwachting. Want hoe lang kan het nog duren? Hoe lang kon het nog duren? Er hoeft geen nieuwe vrouw meer te komen. Er hoeft God geen wonderlijk werk meer te doen om nog een man op aarde te zetten. Waarmee de belofte, die man is geweest. De Heere Jezus Christus. Maar door hem is er wel een bruid ontstaan. En dat zijn wij. En straks zullen wij het huwelijksfeest vieren, zullen wij verenigd worden met de bruidegom. Het hoofd met het lichaam. Een geweldige toekomst. Eva, de moeder van alle levenden, de zonde. Leeft u nog in zonde? Kent u de Heere Jezus als uw heiland en verlosser? Weet u dat God genadig is en u lief heeft? Dan hebben we Sarah, de verbonden en de wet. Is het ergens diep in uw hart dat u daar nog steeds van verwacht? Dat u het verwacht van de verbonden en het houden van de wet? Of bent u gekomen tot Maria? Begenadigde. In totale overgave. Niet ik, maar u, Heere. Een totale overgave en dankbaarheid aan wat de Heere God heeft gedaan. In zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Hij die het bewijs is van Gods liefde. Die stierf toen wij nog zondaren waren. Vind ik zo'n mooi vers. Vind ik zo mooi. Staat niet die stierf toen u bewezen had heilig genoeg te zijn om aanvaard te worden. Nee, die stierf toen wij nog zondaren waren. En dan zegt hij, kom maar. Alle die vermoeid en belast zijn, kom tot mij en ik zal u rust geven. Dat is de geweldige belofte. En hier zien we in een kort tijdperk, tenminste in de tijd dat ik dit mag delen, zomaar van drie vrouwen, Eva, Sarah en Maria. Wat een bijzondere moederdag moet dat voor die drie geweest zijn. Om een kind ter wereld te mogen brengen. Wetende dat het Gods werk is. En dat wij door Gods werk hier bij elkaar zijn. Als broeders en zusters. Het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Heeft dat voor ons gedaan. Zullen we hem daar ook dan voor danken. Vader in de hemel, wat zijn we dankbaar dat wij uw woord hebben gekregen. Dat wij met z'n allen terug kunnen gaan naar het begin van deze aarde. In den beginne schiep God. Heer, wat een genade om door de geschiedenis heen uw hand te mogen zien. En wilt u ons helpen om die ook te zien en te blijven zien. Niet alleen in de geschiedenis, maar ook vandaag de dag in elkaars leven. Dat we niet in vervallen in wat gelukkig, dat is ook toeval. Maar dat we met elkaar uw hand mogen zien in persoonlijke levens, maar ook in het leven van uw gemeente. Dank u wel, Heere, hoe u zich in de geschiedenis ook geopenbaard hebt. Dat u, een God zo soeverein, zo heilig, zichzelf verbindt aan verbonden en die verbonden hebt waargemaakt en zult waarmaken. Dank u wel, Heere, voor de geboorte van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Dat hij die weg is gegaan om ons zondaren vrij te kopen, om ons vrij te zetten, opdat er dan verzoening met u mogelijk is. En mocht er vandaag iemand zijn, Heere, die dat in zijn hart niet kent, of misschien verstandelijk allemaal wel heeft begrepen, maar in het hart nog niet geraakt is, nog niet beroerd is geraakt, dan bid ik u, Heere, dat u met uw geest hem of haar zo diep aanraakt, dat er een zekerheid van geloof in het hart mag nederdalen en mag komen tot de totale overgave en zeggen: mij geschiede, Heer, naar uw wil. Maar ook zo, als wij hier met elkaar zitten en wandelen met u, Heere, zijn er misschien nog terreinen in ons leven die we willen dat het geschiedt naar onze wil. Mogen wij dan ook, Heere, op dat punt komen zeggen: Heere, ook deze delen van mijn leven geschieden naar uw wil. En Heere, dan gaat het mes snijden. Zoals het sneed in het leven, in de ziel van uw Zoon, de Heere Jezus, in Gethsemane, waar die kwam op het diepste punt van overgave: niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En wat zijn we dankbaar, Heere, dat de Heere Jezus, dat u, Heere Jezus, de wil van uw Vader wilde doen en hebt gedaan. Maar mogen wij dan ook zo in deze wereld staan? Niet meer naar onze wil, maar naar uw wil leven. Gewoon ons werk te doen zoals u dat van ons vraagt, maar op een manier die het verschil maakt in deze wereld. Zoals broeder Arie dat ook zei, dat wij het zonder morren en bedenkingen doen en daarmee opvallen. Niet opvallen omdat wij goed zijn, maar opvallen omdat we het licht van u, Heere, daarmee uitstralen. Wilt u ons daar in de komende week en de weken daarop ook mee helpen, Heere? Dat wij een lichtend licht zijn en een zoutend zout. Dat mensen dorst krijgen van het zout dat wij op deze aarde verspreiden. En mensen aan ons zullen vragen: wat is dat toch wat jij hebt? En dat u dan een deur opent waarin we kunnen getuigen van het geweldige verlossingswerk wat u in onze levens hebt gedaan. En we mogen zeggen, en dat is ook voor jou: Heer, we bidden dat u mensen op ons pad brengt die wij van u mogen vertellen. Heer, laat ons maar eerst iemand op ons hart krijgen waar we heel direct voor bidden, heel direct mee bezig zijn. Heer, opdat ook zij tot geloof en bekering mogen komen. We danken u, Heere, voor deze morgen, het samen zijn, Dank u wel dat u uw gemeente bouwt op een wijze die wij misschien niet kunnen doorgronden en snappen. Vaak zit het bouwen bij ons vast aan gebouwen, aan aantallen, zichtbare, telbare aantallen. Maar Heere, u werkt zo bijzonder wereldwijd, ook in het verborgene. Maar dank u wel, Heere, dat tot de dag dat u wederkomt, u zult blijven bouwen aan uw gemeente. Maar we willen graag medearbeiders zijn. Zoals Paulus dat zegt in de Korinthebrief. Medearbeiders Gods. Dat we ook schoven mogen binnenhalen, Heere, tot eer en glorie van uw naam. Wees zo met ons, Heer. Dat bidden we uit genade in de naam van de Heere Jezus. Amen. Amen.